Jij zegt als iemand dorst heeft, laat hij komen en drinken, zegt Jezus. Johannes 8, laat hij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Daar ga ik niet over preken, maar die tekst die kwam net binnen. Toen wij net ook dit lied zongen. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij zegt het over de geest. Daar gaan we het vandaag wel over hebben. Over het diep binnen in jou gebeurt iets. Uit je binnenste. Eigenlijk staat daar in de grondtekst de baarmoeder. Daar waar het leven ontstaat. Daar waar de bevruchting plaatsvindt. Nieuw leven komt uit je binnenste. We gaan het niet over dit tekstgedeelte hebben, maar we gaan het hier wel over de essentie wat ik hier nu zeg van Jezus. Wat Jezus zegt, dat als je dorst hebt, dan mag je komen. Je moet eigenlijk komen, hè? Want Jezus, wij zijn gewend in onze gedachten te zeggen, ja, Jezus komt naar ons toe. Maar Jezus roept hier juist op om te komen. Hij zegt, je moet komen. Want dan kun je drinken van het levende water. En het effect daarvan is dat er iets gebeurt in jouw binnenste. Het leven komt eruit. Ik ga met jullie spreken uit 2 Koningen 6. Dankjewel. Een stukje gaat over een profetenschool. En voordat we dat gaan lezen, eerst even wat uitleg. We lezen hier over Elisa en over een profetenschool, een bijbelschool. En dat lezen we ook al bij Elia en dat lezen we ook al bij Samuel. Samuel had ook zo'n profetenschool. Daar kwamen jonge mannen naartoe en die kregen bijbels onderwijs. En toen David moest vluchten voor Saul, voor koning Saul, toen vluchtte die naar zo'n profetenschool. Dat kunnen we lezen in 1 Samuel 24. 1 Samuel. Ik denk dat het 1 Samuel 6 is. Nou goed, dat kun je zelf wel opzoeken. En dan vlucht David naar zo'n profetenschool. En dan is hij daar en dan hoort koning Saul hoort dat. En die stuurt boden daar naartoe. En die boden komen daar en dan zijn die profeten aan het profiteren. En de geest van God komt op die boden en die boden die gaan mee profiteren. En Saul die hoort dat, die denkt, ja, dat is niet de bedoeling. En ze moesten David gaan halen, dus die stuurt nieuwe boden, waarschijnlijk soldaten. Dus er komt de tweede lading die komt en die komen daar en die zien die profeten profiteren. En de geest van God komt op die tweede groep en die gaan mee profiteren. En een derde keer. En dan denkt Saul, dan ga ik zelf wel. En Saul die gaat en als hij onderweg is daar naartoe, komt de geest van God op hem en begint Saul al profeterend. Loopt hij daar en komt hij daar aan en dan doet hij zijn koninklijke kleren uit. En dan ligt hij daar een dag en een nacht profeterend op de grond. Je kunt het lezen in 1 Samuel, ja het is vers 24, ik ben het hoofdstuk even kwijt. Ik dacht hoofdstuk 6, maar dat moet je zelf maar even uitzoeken. Is de geest van God komt op Saul. Wat een power is dat. Het is de gave van de geest van God. De zalving van de geest komt over deze mannen. En dan gaan ze al handelen overeenkomstig de wil van God. Dat is wat er gebeurt. Je ziet God aan het werk. Nou, wat kunnen wij doen zonder de geest van God? Zonder de geest van God zijn wij krachteloos. Zonder de geest van God kunnen wij niet doen datgene wat God van ons verlangt. Zonder de zalving van de geest kunnen wij niet dienstbaar zijn in het koninkrijk van God zoals God het heeft bedoeld. Dat is absoluut onmogelijk. We zijn krachteloos. En misschien zit je hier vanmorgen en kun je hier van harte amen op zeggen. En zeg je, ja dat snap ik. Ik ervaar die zalving ook over mijn leven. Maar het kan ook zijn dat je hier zit en denkt, akkabedabra. Daar begrijp ik niks van. Ik heb nog niet eens gehoord dat er een geest is. Dat kan ook. Maar misschien zit je hier en denk je, ik weet wat het is, maar ik ben het kwijtgeraakt. Dat kan ook. Laten we het tekstgedeelte lezen. 2 Koningen 6. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch de plaats waar wij voor uw ogen wonen. Het is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons van maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alsjeblieft mee met uw dienaren? En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. En toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. En hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Nou, we lezen hier van leerlingprofeten. Ze zijn ontevreden over de situatie waarin ze zitten. Dat is wat ik hier lees. Ze zijn ontevreden. Het is te klein, het is te krap. Ze willen groter. En ze denken na over hun toekomst. Ze denken van: ik kan hier niet blijven zitten. Want we moeten verder. We moeten doorontwikkelen. En ze hebben ook een plan gemaakt met elkaar. Ze denken daarover na met elkaar. En met dat plan gaan ze naar hun leider. Ze gaan naar Elisa. En ze zeggen: dit is ons plan. Ze uiten hun ontevredenheid. En ze zijn ook bereid om actie te ondernemen. Dat lees je ook. Ze willen ervoor gaan. Ze willen werken. Ze willen hun handen uit de mouwen steken. Nou, als ondernemer zeg ik altijd: stilstaan is achteruit. Dat klopt, hè? Zo is het ook geestelijk. Dus niet alleen als je ondernemer bent, is stilstaan achteruit, maar ook geestelijk. Vroeger dacht ik: als ik tot geloof ben gekomen, dan heb ik het. Dat is het eindstation. Natuurlijk, het begint met ons hart en leven aan Jezus te geven. Dat is het begin. Dat wij knielen bij het kruis, dat we onze zonden belijden en zeggen: Heer Jezus, ik red het niet. Ik heb u nodig. Dat we het woord van God serieus nemen. Misschien is er iemand die met ons wil bidden, maar uiteindelijk is het een beslissing van ons hart. Om te zeggen: Heer, ik kniel bij het kruis en ik aanvaard u als redder en heer in mijn leven. Als koning. Ik stel u aan als koning in mijn leven. Niet meer mijn plan, maar uw plan. Natuurlijk begint het daar. Maar dat is het begin. Je begraaft je oude leven door de doop. Je verenigt je met de dood van Christus. Je staat op in een nieuw leven. Het oude leven is begraven. Het is voorbij en je gaat het nieuwe leven leven. Maar je bent dan nog een baby. Geestelijk een baby. Je bent net ontwaakt. En 1 Petrus 2, die spreekt er ook over. Die zegt: leg dan af alle leugen en alle bedrog. Dus kap daarmee en verlang als een pasgeboren baby naar de zuivere melk van het woord. Waarom? Omdat je daardoor mag groeien. Een baby. Wat heeft een baby nodig? Eten. Melk. Liefde. Meer niet. Andere mensen die vinden misschien, als je net tot bekering bent gekomen, dat je van alles moet. Maar dat is natuurlijk onzin. Het enige wat je moet doen is dit. Drinken. Drinken. Zoveel mogelijk drinken. Zoveel mogelijk het woord van God tot je nemen. Drinken, drinken, drinken. Zodat je geestelijk mag opgroeien naar het tot een volwassen man of volwassen vrouw. Bruikbaar voor God. Bruikbaar in zijn koninkrijk. Dienstbaar voor andere mensen. Dus je komt tot bekering, dat is het begin. Dat is niet het eindpunt. Je gaat groeien. Je gaat ontwikkelen. Geestelijke gelatenheid. Gearriveerdheid. Acceptatie van de situatie waar je in zit, zonder progressie, is achteruitgang. We verliezen onze passie. We verliezen onze passie voor het koninkrijk van God. We gaan langzamerhand achteruit. Efeze 6 spreekt over de geestelijke wapens. En Paulus zegt: Als je die draagt, dan zegt hij, dan hou je stand. Je komt er niet eens vooruit. Je houdt stand. Maar God heeft zoveel meer voor jou en voor mij. Zoveel meer. Als we stilstaan, uiteindelijk verlamt het ons. We doen ons dingetje. Misschien in de gemeente ook wel, we doen ons dingetje, maar we worden moe. We worden gefrustreerd. Er komt irritatie. Maar God wil dat we in actie komen. Niet dat we tevreden zijn over de situatie waar we in zitten, maar dat we heilig ontevreden zijn. Dat het vuur in ons gaat branden. Deze leerlingprofeten waar we van gelezen hebben, ze zijn ontevreden over de situatie. Ze willen meer, ze willen groter, ze willen stappen zetten. Ze zijn bereid om hun handen uit de mouwen te steken. En ze vragen toestemming aan hun leiding. En die toestemming die krijgen ze ook. Kijk wat hier gebeurt. Elisa als leider die zegt, ga maar. Dat vind ik prachtig wat hij hier zegt. Hij zegt, ga maar. Hij geeft ze alle ruimte. Hij stimuleert ze om groter te gaan. Hij remt ze niet. Hij claimt ze niet door te zeggen, ja, maar dat doen we niet, want het is hier veel fijner. En laten we hier maar blijven. En wat zijn dit voor wilde plannen die jullie hebben? Nee, hij stimuleert ze juist. Hij zegt, ga maar. Ik weet dat jullie met God zijn. Ga maar. Het is heerlijk als geestelijke leiders dat durven te zeggen. Tegen de jongere generatie, die misschien wel met wilde plannen komen. Zeggen, ja, maar we moeten dit gaan doen en we moeten dat gaan doen. Dat leiders durven te zeggen, doe het maar. Doe het maar, ga maar. Bid ervoor en doe het. Ga aan de gang. Ontwikkel maar, als het te krap is. En als er vuur in je brandt en je wil vooruit, zet maar stappen. Hij remt ze niet. Maar ik vind ook zo mooi de reactie van de leerlingen. Die zeggen, gaat u toch alsjeblieft mee. Wij zijn uw dienaren. Ze erkennen het gezag. Ze schikken zich onder het gezag van hun leider. Ze rennen niet hard vooruit en denken van, ja, laat maar zitten. Die Elisa met zijn oude verhalen. He, wij gaan het op onze manier doen. Nee, ze maken hun verlangens kenbaar. Elisa remt ze niet, maar ze zegt, Heer, ga met ons mee. Ze willen wel, maar ze beseffen ook dat ze het geestelijke inzicht van Elisa nodig hebben. Ze erkennen zijn autoriteit en zijn gezag. En het is kostbaar als er binnen een gemeente ruimte is. Laat ik het maar zeggen, wilde plannen. He, als er jongeren zijn die met God leven, die zeggen, maar, he, die komen misschien hier naar de leiding toe en die zeggen, maar kunnen we niet dit of kunnen we niet dat? En dat er stimulans is. Ze zeggen, doe het maar. Ga het maar doen. Ga maar stappen zetten. He, in 1 Petrus 5 staat de rol van de ouderlingen van de oudsten. Hoed de kudde van God die bij u is. Houd er toezicht op. Vrijwillig, niet gedwongen, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Als voorbeelden voor de kudde, als voorbeelden. Oudsten zijn voorbeelden. En oudste, je hoeft niet de titel van oudste te hebben in de gemeente. Oudste ben je als je een voorbeeld bent. En er zijn oudsten die misschien de titel als oudste hebben, maar geen voorbeeld zijn. Voor mij, en ik denk ook voor God, ben je een oudste als je een voorbeeld bent. Als jongeren naar jou toe komen en zeggen, joh, kunnen wij praten? Wil jij voor mij bidden? Want ik worstel hiermee. Maar er staat ook in vers 5 van 1 Petrus 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Het is mooi, die rol van die jongeren. Nou, daar gaan ze. Al die jongeren die gaan allemaal naar beneden richting de Jordaan. En ze hebben bijlen bij zich. En ik denk ook wel zagen, die ze vroeger ook wel hadden, denk ik. Allerlei soorten gereedschap. Ze gaan aan de slag en ze hebben er veel zin in. Ze hebben toestemming van Elisa gekregen. En ze gaan een nieuw, groter huis bouwen. mouwen opstropen en ze willen werken. En hard ook. Dat vind ik ook mooi, want God zoekt ook werkers in zijn rijkaard. En soms zeg ik ook wel eens, hè, van ja, maar je hoeft niks te doen in het koninkrijk van God. Je mag gewoon een zoon, een dochter zijn. Maar toch geloof ik dat God ook werkers zoekt. Ik zie dat bij Jezus ook. Hij zoekt zijn discipelen uit. Waar zoekt hij zijn discipelen uit? Niet op een of andere bijbelschool. Hij loopt langs het water, hij ziet daar vissers. Nou, de vissers van die tijd, nu nog vissers, zijn harde werkers. Die weten wat het is om te knallen. Die netten moeten klaargemaakt worden. Het is gewoon hard, is beulen. En die zoekt Jezus op. Gasten die willen werken. Die hun mouw op willen stropen. En ik heb al eens tegen een andere voorganger gezegd. Ik zeg, joh, een gemeente, is daar misschien ook gewoon hard werken? Hij zegt nog wel. Ik dacht, dat komt allemaal vanzelf, want hij bouwt zijn gemeente. Nee, het is ook gewoon hard werken. Gewoon alert zijn. Net even die extra stap doen. En dan zie ik bij deze leerlingprofeten zie ik het ook. Ze zijn bereid om hard te werken. Handen uit de mouwen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Dus een van die gasten die is aan het hakken met zijn bijl. En die hakt en de splinters die vliegen in het rond. En de pijl die gaat lekker het hout in. En hij komt vooruit. Hij is zijn droom, zijn passie aan het waarmaken. Hij heeft het doel voor ogen. Waar hij naartoe wil. Hij is aan het hakken en aan het werken. Maar ze willen naar een groter huis. Naar een grotere verblijfplaats. En hij is bezig en de vaart zit erin en dan opeens vliegt dat bijlblad eraf. Zomaar vanuit het niks. Het scheert zo, voept door de lucht, het valt in het water, het zinkt onmiddellijk naar de bodem. En het is weg. En vanaf dat moment valt het werk stil. Opeens. Hij is de scherpte kwijt. Hij kan niks meer. Hij staat met dat bijl, met dat hout in zijn hand, maar hij kan niks meer. Het heeft helemaal geen zin meer. Hij kan al zijn krachten nog inzetten, maar het lukt niet meer, want de scherpte is verdwenen. Hij kan niet meer verder. Hij heeft alles gegeven, hij was vol goede moed. Hij heeft de plaats verlaten die te krap was, om naar een grotere plek te gaan. Vol passie. Hij zag de toekomst voor zich. En vanaf het ene op het andere moment is hij krachteloos. De scherpte is uit zijn leven verdwenen. En lieve broeder en zuster, dit omschrijft misschien wel precies jouw leven. Dat zou zomaar kunnen. Je bent tot geloof gekomen. Je wilde je inzetten in het koninkrijk van God. Je hebt alles gegeven vol passie. Misschien heb je wel een kleinere plek, een geestelijke plaats verlaten om naar een nieuwe plek te gaan. Je komt in beweging. Je merkt dat God meewerkt. Je merkt dat de mensen om je heen tot bekering komen. Alles leek effectief. Totdat. Het bijlblad, die scherpte van de bijl, is een prachtig beeld van de Heilige Geest. Die in ons leven werkt. Zonder de Heilige Geest zijn we krachteloos. We kunnen niks zonder de Heilige Geest. De bron droogt op. Je verliest je vreugde en je blijdschap in het dienen van God. Eerst ging het vanzelf. En nu kost alles moeite. Je sleept je erdoor. Nooit kunnen we uitvoeren dat wat God van ons verlangt zonder de zalving van zijn Heilige Geest. Dat is onmogelijk. Deze leerlingen, profeten, die kregen les van Elisa. De discipelen van Jezus kregen les van de meester zelf. 3 jaar lang. 3 jaar lang werden ze ondergedompeld in zijn onderwijs. 3 jaar lang zagen ze Jezus aan het werk en kregen ze praktijkles. En na verloop van tijd werden ze er zelf op uitgestuurd. Ze moesten 2 aan 2 moesten ze gaan dienen. En dan kwamen ze terug en dan gingen ze evalueren. Ze werden ondergedompeld door Jezus in het onderwijs. Door de meester zelf. En was dat genoeg om de wereld in te gaan? Zei Jezus na 3 jaar, nu zitten jullie zo vol met kennis. Je weet hoe dat je het moet doen. Veel succes. Ga maar aan de gang. Het was niet genoeg. Ja, het woord was nodig. Het onderwijs was nodig. De theorie was nodig, maar er was meer nodig. voordat Jezus teruggaat naar zijn vader. Wat zegt hij tegen zijn discipelen in Handelingen 1? Jullie gaan naar Jeruzalem. En daar ga je wachten. Wachten. Waarop? Waar moesten ze op wachten? Op de Heilige Geest. Hij zegt, wacht. Ga niet de wereld in. Zoals ik jullie heb bevolen. Maar wacht. Wacht op de Heilige Geest. Wacht tot de kracht van de Geest op jullie zal komen. En dat doen ze. Want ze komen samen en ze volharden in het gebed. Ze blijven met elkaar verwachtend. Met een verwachtend hart. Naar de komst van de trooster. Die over hun zal komen. En het gebeurt ook. We lezen dat er een geluid is van een hele sterke wind wat het huis vervult. De Geest wordt op ze uitgestort. Wat gaan ze doen? Ze gaan profeteren. Woorden spreken die God hun ingeeft te spreken. Dat is wat er gebeurt. Het woord is nodig, zeker. Dit is alles. Maar naast dit woord hebben wij nodig de zalving van de Heilige Geest. Want zonder de zalving van de Heilige Geest zijn we krachteloos in het Koninkrijk van God. We zien het bij Petrus, hij verloochende Jezus, hè? Maar toen hij gezalfd werd door de Heilige Geest, wat gebeurde er? Hij ging spreken. Wat gebeurde er toen hij ging spreken? Hij ging Christus verklaren. Wat gebeurde er toen hij Christus ging verklaren? 3000 kwamen er tot geloof op dat moment. Het was de Geest van God die op Petrus kwam en door hem heen sprak en de mensen bereikte. Deze man verliest zijn scherpte. En hij schreeuwt het uit. Hij beseft wat hij is kwijtgeraakt. In één keer ziet hij het. Hij had zo zijn dromen, had zo zijn visie, had zo een toekomst voor zich. Hij was bereid om zich vol in te zetten. Maar in één keer is het weg. Hij valt stil in zijn bediening. En dan gaat hij naar Elisa. En Elisa, een man van God, die zegt tegen hem, waar ben je het kwijtgeraakt? En dan wijst hij de plek aan waar hij het is kwijtgeraakt. En Elisa snijdt een stuk hout af. En hij gooit dat stuk hout op die plek. En onmiddellijk komt het bijlblad boven drijven. En wat zegt Elisa dan? Loopt Elisa het water in om het te pakken? Elisa zegt tegen hem, strek je hand uit. En neem het. Strek je hand uit en neem het. En op dat moment, die man die gaat het water en die strekt zijn hand uit en die neemt het. En vanaf dat moment is de scherpte terug in zijn leven. Ik ben ruim 10 jaar geleden tot bekering gekomen. 12 jaar geleden ging ik op zoek naar God. Ik dacht, ik moet het weten. Hoe zit het? Bestaat God wel of bestaat God niet? En dat was een worsteling. Maar ik kon niet anders dan op dat punt komen om te knielen voor het kruis bij Jezus. Vanaf dat moment ervaarde ik de zalving van de Heilige Geest. Ik kon het niet uitleggen, maar er kwam iets van binnenuit. Stromen van levend water uit mijn binnenste. Als ik een hond tegenkwam, vertelde ik nog over Jezus. Ik dacht, ja, jij bent ook een schepsel van God, zei ik dan tegen hem. Of ik kon huilen over één vogel die ik hoorde fluiten. En dan kwam ik weer iemand tegen en dacht ik, kent hij Jezus? Kent hij Jezus? En ik heb 40 jaar niks met God te maken willen hebben. Het kwam uit mijn binnenste. En de gevolgen, het was heel effectief. Want in mijn werk kwamen mensen tot bekering. Soms had ik iemand die binnenkwam die ik nog nooit had gezien. En ik zei, ga maar zitten. Ik zeg, voordat we gaan overleggen wil ik je vragen, ken je de Heer Jezus? En binnen een uur waren we aan het bidden en beleed die man zijn zonde en aanvaarde de Heer Jezus. Zoveel kracht van de Heilige Geest. Niet door te praten en te overtuigen. Soms maar één vraag. En iedere morgen nam ik de tijd om me bezig te houden met het woord van God. Ik las, ik schreef en ik bad. En ik zei, Vader, dit is wat ik lees. Dit is wat ik zie in mijn leven. Het moet dus anders. Ik ga het toepassen. Wilt u mij helpen om dit toe te passen in mijn leven? Want ik wil vol zijn van uw Heilige Geest. En ik deelde boekjes uit en het was volop leven. Ik stond er middenin. Maar na 3-4 jaar gebeurde er iets. Ik las in Johannes 15 dat Jezus zei, blijf in mij, dan blijf ik in u. Ik zei tegen God, dat is toch iets raars eigenlijk. Als ik dus niet in u blijf, dan blijft u niet in mij. Ik ging discussiëren met God. En ik liep langzamerhand liet ik mijn woord liggen. Ik werd moe. Ik liep langs mijn Bijbel en ik zei tegen God, ja Heer, ik heb er gewoon niet meer zo'n zin in. Er veranderde niks in mijn positie. Ik was een kind van God, ik ben een kind van God en ik zal altijd een kind van God blijven. Maar de bron begon op te drogen. De vreugde ging uit mijn leven weg. Er kwam irritatie. De deur naar zonde ging op een kier. Er kwamen oude patronen terug. Ik ging weer af en toe zitten roken. Ik ging weer af en toe zitten drinken. En andere dingen, vul het zelf maar in. En het vuur wat in mijn brandde, het leven wat uit mijn binnenste voorkwam, stopte. En zo sleepte ik me maanden aan een stuk door. De boekjes bleven in mijn auto liggen. Ik was moe. Ik werd onbruikbaar. Ik was de scherpte kwijt. En nooit zal ik vergeten hoe ik op maandag in mijn auto zat. Onderweg was naar mijn kantoor. En dit opeens besefte. Ik ben het kwijtgeraakt. En toen heb ik geschreeuwd naar God. En toen zei ik, God, wees mij genadig. Ik ging op mijn knieën in mijn gedachten voor het kruis van Jezus. En ik riep het uit naar God. Ik zei, Vader, vergeef me. Vergeef me dat ik uw woord heb laten liggen. Vergeef me dat ik geen tijd meer heb genomen om in gebed te gaan. Vergeef me dat ik met u in discussie ben gegaan over uw woord. Ik zal me van deze weg bekeren, maar ik heb één vraag aan u. Als ik het woord open doe, wilt u dan tot mij spreken? En die dag, ik reed naar kantoor, ik was gewoon aan het werk. Midden overdag. En ik heb een kantoorbijbel, die had ik maanden niet meer aangeraakt. Hij lag op een hoekje ergens. En tijdens mijn werk in één keer zie ik die bijbel liggen. Ik denk, oh ja, lezen. Het was net als een magneet. En ik pakte mijn bijbel en ik sla hem open. En ik denk, waar ben ik gebleven? En ik blader, 3 Johannes. Kon zien aan de markeringen, volgende bladzijde, Judas. Ik dacht bij mezelf, Judas, wat had hij eigenlijk te vertellen? En hij begint te lezen, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus. En dat woord dienstknecht, dat knalde zo mijn hart in. Ik was eigenlijk slaaf. En God liet mij zien, ben jij bereid om slaaf van mij te zijn? En toen ben ik op mijn knieën gegaan op mijn kantoor. Toen zei ik, Heere God, hier is mijn leven. Opnieuw ga ik me toewijden aan u. En ik heb God geschreeuwd en om genade gesmeekt. Ik zei, maar ik ben bereid om de rest van mijn leven een slaaf van Jezus Christus te zijn. Vanaf dat moment de scherpte weer terug. Eind van de week liep ik helemaal over. Ik kwam s'avonds thuis, zei tegen Willemien. Ze zegt, wat ga je doen? Ik zeg, ik ga naar mijn kamer. Het woord gaat open en ik ga lezen. En dat doe ik tot aan de dag van vandaag, elke morgen. Want nooit meer wil ik een leven leven waarin ik de scherpte, de zalving van de Heilige Geest, ben kwijtgeraakt. Deze leerlingprofeet beseft dat hij niet verder kan in zijn bediening zonder de scherpte van het bijbelblad. En hij schreeuwt het uit. En Elisa past het hout toe. Ik vind dat zo bijzonder. Als jij knielt voor het kruis van Jezus. Als jij bereid bent om je zonde te belijden. Voor het eerst of opnieuw. Dan zal je de geest ontvangen. Dat is wat God belooft. En misschien ben je de scherpte wel kwijtgeraakt. Paulus die zegt tegen Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 6. Dat hij de gaven van God aan moet wakkeren. Hij moet in actie komen. Wij zeggen veel te makkelijk. We kunnen zeggen, ik kan niks, God moet het allemaal doen. Nee, Paulus zegt, je moet die gaven aanwakkeren. Je moet in actie komen. Als je het kwijt bent geraakt, zul je in actie moeten komen. Elisa zei tegen die man, pak het. Pak het, zegt hij. En daar is geloof voor nodig. Jij moet je hand uitstrekken. In geloof moet jij je hand uitstrekken. God heeft zijn werk gedaan. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft zijn zoon Jezus gegeven, die stierf van het kruis. Om plaats te maken
voor de Heilige Geest. Daarom zei hij tegen zijn discipelen, Handelingen 8, 1 vers 8, wachten. De kracht, de vertroosting van God zal over jullie levens komen. Maar wij zullen onze handen uit moeten strekken. Wij zullen moeten zeggen, Heer, zalf mij met uw Heilige Geest. Kom met uw kracht over mij. Ik kan me herinneren, 3 november 2013. Toen gingen wij naar de kerk en ik had nog geen vrede met God. Maar het was zo'n worsteling voor mij. Dat ik naar mijn slaapkamer ging en bad. Ik zei, God, ik snap u niet. Ik lees, ik bid, ik probeer van alles. Maar het is dood, ik begrijp het niet. En dat is de eerste keer dat ik gebeden heb om de Heilige Geest. Ik zei, God, het heeft met uw geest te maken. Kom met uw geest over mij. Kom met uw Heilige Geest. En open mijn ogen. Op die dag heeft God mijn ogen geopend. Het begon met Psalm 42, vers 1. Tijgend heb de jacht ontkomen. Schreeuwt nu sterker na het genot. Van de frisse waterstromen. En ik had zo'n dorst. Naar het levende water. En Jezus zegt, kom. Als je dorst hebt, kom. Ik zal je het water geven om niet. En stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Elisa zei, pak het. Afgelopen woensdag in mijn stille tijd, toen was ik hierover nadenken, toen las ik Handelingen 1 vers 8. En ik was aan het bidden en ik zei, Vader, ook vandaag wil ik leven tot eer en glorie van u. Kom met uw geest over mij. Maak mij bruikbaar vandaag. Laat mij een getuige van u zijn, want dat is de consequentie daarvan. Als de geest komt, zal hij er een getuige zijn. En ik was op kantoor en ik was aan het werk. En om 10 uur stopte een hele oude grote Mercedes. Er stapte vent uit in een joggingbroek. Heel zijn handen zat onder de tato's. Een beetje verlopen was hij. En hij stapte binnen en zegt, hebben jullie ook huurhuizen? Ik dacht, ja, die hebben we wel, maar we gaan niet aan jou verhuren, dacht ik bij mezelf. We hebben al problemen genoeg. Ik zeg, nou, dat doen wij niet zo vaak, wij verkopen meer huizen. Maar wat is je situatie? Hij zegt, ja, mijn vrouw die heeft gezegd dat ze bij me weg wil. Op dat moment keek ik met de ogen van Jezus naar die man. En ik voelde zo'n diepe bewogenheid. Ik zei, kom. Ik nam hem mee naar mijn kantoor. Ik zeg, ga maar zitten. En ik pakte een boekje van Max Lucado. Dit deed hij speciaal voor jou. En ik zei tegen hem, ik zeg, jij hebt problemen met je vrouw. Waar heb jij nog meer problemen? Hij zegt, overal. Ik heb problemen met mijn gezondheid. Ik heb problemen met mijn werk. Ik heb problemen met mijn financiën. Ik heb problemen in mijn relatie. Alles is problemen. En ik pakte een klapblok, wat ik daar had liggen. En ik teken een rondje, zijn vrouw, zijn werk, financieel, dat. Met lijntjes naar het midden en daar zette ik het kruis neer. Ik zeg, jouw leven gaat totaal veranderen. En jij de liefde van Jezus leert kennen. En ik heb hem Jezus uitgelegd. Ik ervaarde zo'n bewogenheid bij die man. Hij was zichtbaar aangeraakt. En later dacht ik, Heer, wat ben ik toch dankbaar. Als ik 's morgens op mijn knieën lig en zeg, Vader, zalf me met uw geest. Ik heb u nodig. Ik weet dat God in me woont. Maar ik weet ook dat we de scherpte kwijt kunnen raken. En het is zijn geest. Die jou bewogen maakt bij anderen. Het is zijn geest die ons de kracht geeft om dat te doen wat God van ons vraagt in zijn koninkrijk. Het is zijn geest die ons de vreugde, de blijdschap en de liefde geeft en de rust geeft. Ook in ons huwelijk. En als wij irritatie hebben, is het zijn geest die ons ervan overtuigt om samen te bidden en terug naar God te gaan. Het is zijn geest die het in ons bewerkt. Zonder zijn geest, zonder die scherpte, zijn we krachteloos. Ook in het spreken van een boodschap. We zien het bij die leerlingprofeten. Als de geest van God op ze komt, gaan ze profiteren. Ze gaan woorden van God spreken. Woorden van bemoediging. Woorden van opbouw. Woorden van vermaning. Ik ga afronden. Durf je eerlijk te zijn vanmorgen. En de plaats aan te wijzen waar je het bent kwijtgeraakt. Het kan zijn in jouw situatie dat je de scherpte, de kracht, de zalving van de Heilige Geest bent kwijtgeraakt. Maar waar ben je het kwijtgeraakt? Elisa zegt, vertel mij de plek. Was het misschien dat je het woord liet liggen? Het gebed niet meer serieus nam? Ben je misschien kwijtgeraakt toen jullie je computer aanzetten, het internet overging en op plekken kwam waar je niet moest zijn? Misschien ben je het wel kwijtgeraakt omdat je teleurgesteld bent in een broeder of een zuster. Teleurgesteld in mensen om je heen. Misschien ben je het kwijtgeraakt dat je afgewezen bent. Of de wereld weer in bent gegaan. Dat kan ook. Of dat je je vol op je werk hebt gestort. En je werk weer de belangrijkste plaats in jouw leven heeft ingenomen. Vul het zelf maar in. Weet je, deze man, die roept het uit. Hij zegt tegen Elisa, het was nog wel geleend. Dat zegt hij ook nog, het was nog wel geleend. Weet je, het is vervelend als je iets kwijtraakt. Als iets zoek is, wat voor jou waardevol is, wat van jouzelf is, maar wat je niet meer kunt vinden. Maar hoe groot is onze verantwoording als we iets kwijtraken, wat we van een ander geleend hebben? De gave die God ons geeft, de gave van zijn geest, die geest is niet van ons. Die leent hij als het ware aan ons uit. De meest kostbare gift die God ons kan geven. Mattheüs 3 vers 11 staat dat Jezus ons zal dopen met geest en met vuur. Het is Jezus zelf die ons die kostbare gave toevertrouwt. En misschien zit je hier en verlang je naar die kracht in je leven. Misschien wel voor het eerst, of misschien opnieuw. Maar ben je bereid om je hand uit te strekken? Ben je bereid om het te pakken? Om het te ontvangen? Ben je bereid om te knielen bij het kruis? En het hout toe te passen in de situatie? Om te zeggen, Heer, genoeg is genoeg. Hier is mijn leven. Ik wil knielen voor het kruis. Het maakt mij niet uit wat andere mensen van mij vinden. Maar dit is wat ik wil. Dan kunnen we bidden met elkaar. Vader, zalf me met uw Heilige Geest. Opnieuw, of misschien wel voor het eerst. Vul mij met uw Geest. Maar God kan ons alleen maar vullen als we leeg zijn. Als we leegvat zijn. Als we helemaal vol zitten met andere dingen, kan ons God kan ons helemaal niet vullen. Maar om dan te zeggen, Heer, maak mij leeg. Ik wil leeg zijn, ik wil een leeg vat voor u zijn. Hoe leger we zijn, hoe meer hij ons kan vullen. En als wij naar Jezus toe komen en zeggen, Heer, vul mij met dat levende water. Ik garandeer je, op grond van het woord van God, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dat is wat hij ons heeft beloofd. Stromen van levend. Er zal nieuw leven ontstaan, hier binnenin. En dat leven komt naar buiten. En het heeft invloed in jouw relatie, in jouw werk. De mensen om je heen, overal. Je ziet God aan het werk. Je ziet het veranderen. Dat is het leven. Een leven van overvloed. Wat God voor ons heeft bedoeld. Ik denk dat we met elkaar gaan bidden. Ik heb een lied gevraagd. Wil jij dat misschien opzetten? Het hoeft niet zo hard. Doe maar zachtjes. En misschien kunnen we gewoon stil worden. Stil worden voor God. En deel je hart met God. Strek je hand uit.
Van uw Heilige Geest nodig, Vader, over onze levens. Heer, we zijn krachteloos. We missen de scherpte, Vader. Maar u bent zo genadig, God, Heer, als we naar u toe gaan. Als we dorstig zijn en we komen naar u toe, dat we mogen drinken bij u, Heer. Vader, herstel ons. Herstel ons, Heer, als we die zalving zijn kwijtgeraakt. En ik bid, Heer, voor degene die hier zit, die nog nooit ervaren heeft, de kracht van uw Heilige Geest, dan bid ik, Heer, dat u komt met uw geest op dit moment, Vader. Doe het omwille van uw Zoon, Heer. Heer, wij pleiten op het bloed van Jezus. Wij pleiten op de belofte dat u zegt dat u uw trooster zal zenden. Vader, kom met die kracht van uw Heilige Geest over onze levens, Heer. U weet wat er in ons leven speelt. U kent het verlangen van ons hart. Het diepe verlangen, Heer, wat in ons hart ligt. Om vrede te hebben met u. En het leven te leven wat u hebt bedoeld. Vader, verheerlijk uzelf in onze levens, Vader. Reinig ons, Vader. Van alle zonden. Reinig ons, Heer, van van de dingen, Heer, die achter ons liggen, die, die ons smerig maken, Heer. We willen rein zijn en heilig voor U, Vader. We willen één hart hebben wat U wil dienen. Vader, en het lukt niet zonder de kracht van uw Heilige Geest. En daarom bid ik vanmorgen, Heer, dat u deze ruimte vervult met uw Heilige Geest, Heer. Dat u onze harten vervult, dat u ons zalft, dat we gedoopt worden met geest en met vuur, zoals u belooft in uw woord. Zodat we scherp zullen zijn in de bediening die u voor ons heeft, Vader. Heer, kom tot uw doel in onze levens, Heer. Dat bid ik u in Jezus' naam.